Ik wil vandaag beginnen. Mijn startpunt vandaag in deze preek is... Dus vandaag wil ik het gewoon simpelweg hebben over mijn kerk. Over jouw kerk, over onze kerk. En ons startpunt vandaag is Handelingen 1 vers 8. Ik ga niet alleen maar hebben over financiën. Maak je geen zorgen, maar we hebben over Handelingen 1 vers 8. En dat mag je opzoeken in je Bijbel. Je mag het ook op het scherm bekijken. Het verschijnt hier op magische wijze achter mij. En dan staat er een nieuwe Bijbelvertaling. Dat zijn de woorden van Jezus die hij aan zijn volgelingen gaf. Vlak voordat hij... van deze wereld vertrok. De eerste ruimtereis ooit gemaakt. Wie weet dat waar is iemand. Daar zei Jezus, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Hij zei, jullie zullen van mij getuigen in Jeruzalem, heel Judea, je zou kunnen zeggen de provincie eromheen, en Samaria, nog groter gebied, tot aan de uiteinde van de aarde. En dat is een beetje het beginpunt van onze preek. Ik ga nog een paar teksten vandaag aanhalen, maar dat is het beginpunt van onze preek. Laten we bidden, misschien is het nodig. Iemand? Heeft iemand extra cafeïne nodig, of een extra geestelijke shot van cafeïne na de dienst? We hebben gratis koffie en thee, dus hou even vol. Nog zo'n... Na 30, 40 minuten wellicht, inclusief een nummer en dat soort dingen. Dus komt goed, maar laten we voor je bidden. Vader God, Heer, we danken u, Heer, dat u in staat bent, Heer, om tot ons te spreken vandaag. We bidden u, God, uw woord is een tweesnijdend zwaard, is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En we danken u dat het in staat is om te onderscheiden wat van ons is en wat van u is. Vader, we bidden u in de naam van Jezus dat u tot ons spreekt, dat u tot ieder van ons spreekt. Heer, we bidden dat... niemand zal ervaren dat er druk op wordt gezet. Of dat we als we over 2 weken, we hebben tijd om daarover na te denken, over te bidden. Maar over 2 weken als we geven, of als we misschien betrokken raken in een consistent geven, Heer, dat we dat doen vanuit druk. Heer, ik bid dat we dat doen vanuit blijdschap en vanuit vrijheid, Vader. Want u heeft een blijmoedige gever lief. Vader, we bidden ook voor ieder persoon, Heer. Voor onze weerstand, Heer, als het weer kouder wordt. Heer, we danken u, God, tenzij er mensen een week vrij willen hebben, ontvang het dan niet. Maar voor iedereen die deze week hard wil werken, om u eer te kunnen geven, Heer, we bidden u, God, voor weerstand, dat onze vitamine C zal werken deze week, voor gezondheid, in de naam van Jezus. Amen. En ook iets wat je kan doen, heel gaf me als tip, is je kan ook gaan surfen in de winter. Dat schijnt goed te zijn voor je weerstand. Dus gehoorzaam als ik ben ik begonnen om te surfen. Omdat ik mijn weerstandsniveau wil verhogen. Ik ben import overigens, 2 jaar geleden verhuisd vanaf Amsterdam naar Den Haag. Dus als ik ervan hou om bij de zee te wonen, dan is dat simpelweg misschien nieuwigheid. Sommige mensen denken, dat sluit wel weg. We zullen zien. Misschien een persoonlijke vraag. Maar zijn er mensen wel eens op vakantie gegaan naar Lorette de Mar? Iemand? Ja? Oké, geen probleem. sommige vrouwen die vragen aan de mannen om hun handen naar beneden te houden. Lorette de Mar, kom op, laat gewoon eerlijk. Ik ben, toen ik 17 was, ben ik naar Lorette de Mar geweest. 2 jaar eerder ben ik naar Zuid-Frankrijk geweest. En de reden waarom ik naar Lorette de Mar ging, was niet de reden waarom je zou verwachten dat ik daarnaar ging. Ik ging naar Lorette de Mar op een... sommige mensen denken, ja, het zal wel. Laat ik heel eerlijk met je zijn. Als ik 2 jaar eerder om mijn 15e toestemming had gekregen van mijn ouders om naar Lorette de Mar te gaan, zou ik er voor hele andere redenen heen gaan. Maar wij gingen naar Lorette de Mar om mee te gaan met een evangelisatiereis. Iemand? deze preek is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Wij gingen op reis. Dit was het grappige van de situatie. Ik was 3 keer uit huis geschopt. De derde keer dacht mijn ouders, maar 3 keer is scheepsrecht. Dus nu blijf je uit huis. Ik woonde op begeleidkamer wonen. Ik kwam van een crisisopvangcentrum. 1 keer van mijn school afgetrapt. Ik zat op de 4e. En ik dacht, omdat ik op kamers woonde, geen geld had voor een televisie. Van, goh, laat ik beginnen om mijn Bijbel maar eens te lezen. Mijn naam is Lucas. Ik dacht, laat ik beginnen met het evangelie van Lucas. Enigszins narcistisch misschien. En daar las ik de woorden van Jezus. En die begonnen me behoorlijk aan te geven. Ik ben christelijk opgevoed, maar om eerlijk te zijn, vanaf mijn 12e tot mijn 16e, 17e deed ik niet zoveel met mijn geloof. Ik was een beetje tegen de kerk aan het schoppen. Ik had behoorlijke... ik had misschien wat teleurstellende ervaringen opgedaan in de kerk. En ik had zoiets van, nou... na mij de zondvloed, om even in christelijke termen te blijven. En, maar ik begon, vanaf mijn 17e, begon ik een beetje meer mezelf te verdiepen in het geloof. Dus ik ging mee met een reis, een jongerenreis. En het was zeg maar om een soort van een soort van te evangeliseren. Maar om eerlijk te zijn ging het meer om ons dan het ging om de mensen die we zouden gaan bereiken. En ging naar Zuid-Frankrijk. Ik heb daar wat gasten leren kennen. Mijn leven, kan ik eerlijk zeggen, is redelijk veranderd vanaf die tijd. Ik begon wat meer serieus te worden met het leven, met mijn toekomst en dat soort zaken. Maar voor één dag gingen we naar Lorette de Mar. Dus we waren in Frankrijk aan het reizen, dat soort dingen. We waren volgens mij in Nice geweest. En toen mochten we een dag naar Spanje. En een ochtend naar het strand. Heerlijk weer. En sommige van jullie hebben het al een beetje gemerkt aan de cadans waarop ik spreek. Op mijn ritmische gevoel terwijl ik aan het klappen was. Of aan mijn poëtische woordkeuze tijdens mijn preek. Maar toen ik jong was, of ik ben nog steeds jong, maar toen ik jonger was, was ik een enorme hip-hop fan. Okay. En kon je dat al horen, iemand? En dus toen ik zo'n 16, 17 was, terwijl ik me in God aan het verdiepen was en wat meer de Bijbel aan het lezen was, was ik me ook enorm aan het verdiepen in de cultuur van hip-hop. Sterker nog, ik spaarde twee dingen toen ik 15 was. Ik spaarde posters van boos uitziende gangster rappers. Dus die hingen in mijn kamer. En ik weet niet waarom, maar ik spaarde liqueurflessen. Okay. Dus mijn kamer zag eruit met allemaal liqueurfles en dan posters van superboze jonge mannen. Dus als je zou kijken naar mijn toekomst, zou je waarschijnlijk afvragen van wie is deze gast en waar gaat hij naartoe in zijn leven. En dat is nog steeds de reden waarom als ik in Arnhem kom, we hebben een kerk in Arnhem, dat er nog wel eens mensen naar me toe komen die zeggen van, goh, Lucas, jij? Dat jij een kerk leidt is misschien enigszins apart. Maar goed, dat is waar ik mee bezig was. Maar in Lorette de Mar op een dag vonden we het misschien fijn om mensen te zegenen met mijn raptalent. dus we deden wat dingen, er waren wat dansdingen en dat soort dingen. En ergens daar op een soort van boulevard, 's avonds, waren we met een paar gasten en dan gingen we onze eigen raps voor en was wat breakdance en dat soort dingen. Serieus, ik deed ook een beetje aan breakdance. En sommige van jullie zouden misschien graag nog de tekst nog een keertje willen horen. Ik heb gezocht, maar ik kon mijn rap, mijn eerste lyrics kon ik niet meer vinden. Maar als jullie allemaal meedoen met pioniers en als we onze doelstellingen halen, dan zou ik beloven om een rap ten gehoor te brengen. Is hier iemand enthousiast daar, iemand? Om eerlijk te zijn, dat was een spontaan idee. Kunnen we dat misschien uit de podcast editen, dat we er niet meer hoeven na te luisteren. Maar, dus om een lang verhaal kort te maken, of eigenlijk een heel kort verhaal wat langer te maken. Daar waren we dan als stelletje, laat ik zo zeggen, onroer, weet je wel, hoe noem je dat? Laat ik zeggen, rebelse jongeren in Spanje. Om te evangeliseren, terwijl ik van school af was getrapt, uit huis was getrapt, noem het maar op. En bezig om het goede nieuws van Jezus te brengen. En kan ik je dit zeggen? Deze zendingsreis, ik denk persoonlijk dat het een soort van trucje was. De doelgroep van de zendingsreis waren de mensen die op zending waren. Dat is heel erg apart. Dus ik denk dat wij meer hebben geleerd van deze reis dan de drie zwervers waar we mee kunnen praten die avond op Lorette de Mar. En ik ben niet een enorm grote fan van korte termijn zendingsreizen. Ik denk dat er best wel nut in zit. En zeker als we echt iets kunnen doen, iets humanitairs of iets kunnen doen om mee te helpen. Onze kerk in Arnhem is naar Moldavië geweest om een weeshuis te vermaken en te helpen en kleding te geven en dat soort dingen. Dus dat zijn geweldige dingen. Maar ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar soms, om terug te gaan naar deze Bijbeltekst, is het gemakkelijker om ons te richten op de uiteinden van de wereld dan het is om ons te richten op onze eigen persoonlijke leefomgeving. Is dat je wel eens opgevallen? Het is soms, en als we deze tekst lezen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen je kracht ontvangen om getuigd te zijn in Jeruzalem, Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de wereld, horen heel veel gelovigen horen, oh wacht eventjes, de uiteinden van de wereld. En dus we hangen posters op over van Hawaii en we denken, God wil misschien dat ik mensen ga bereiken in Hawaii, want daar wonen bepaalde uitheemse volkeren die nog het nieuws van God nodig hebben. En plus dan kan ik misschien lekker genieten van het weer daar. En ik spreek mensen die naar Nieuw-Zeeland gaan. Voor ons is Nieuw-Zeeland een van de meest exotische bestemmingen. Daarom ben ik met een Nieuw-Zeelandse vrouw getrouwd. Maar voor Nicola is het heel grappig om te horen, want voor haar was Europa exotisch. Dus als je naar die persoon naast je kijkt, dan kijk je naar een exotische persoon, iemand. Maar soms is het veel zijn we veel meer geneigd om te kijken naar de uiteinden van de wereld. En dat als we kunnen gaan naar de uiteinden van de wereld, dan betekenen we iets. Dan kunnen we een verschil maken. En of je gelovig bent of niet, ik denk iedereen van ons heeft wel eens gegeven aan een soort van, ik wou zeggen giro, maar dat mag niet meer zeggen, maar een soort van 555 fonds, een humanitaire ramp, aan de andere kant van de wereld. En waar we allemaal geneigd zijn om op een donderdagavond emotioneel te raken over een ramp die gebeurd is aan de uiteinden van de wereld. Terwijl misschien om de hoek van ons iemand woont waarvan we weten dat ze hulp nodig hebben. En dat het voor ons misschien veel gemakkelijker is om iets te doen voor de uiteinden van de wereld. Om werk te doen, ontwikkelingswerk door via je portemonnee in Eritrea of Nepal. Dan het is om ontwikkelingswerk te doen in Den Haag, in jouw wijk, op jouw werk, op jouw school. Is het niet bekend? Dus voor mij, ik ben opgegroeid met een soort van mentaliteit van zending. En als we iets willen doen voor God, als God je roept voor het zendingsveld, dan roept God je voor de uiteinden van de wereld. Misschien Lorette Mars, niet helemaal de uiteinden, maar het is misschien in de goede richting. Maar zolang je maar ver weg bent, zolang je maar ver weg gaat, dan kun je een verschil uitmaken. Voor als je gelovig bent, misschien bid je wel eens voor Afrika of sponsor je een kind in Eritrea. Maar vind je het moeilijk om je te verplaatsen in een collega die net zijn baan verloren heeft? En het is niks mis mee, Nicola, niks sponsor een kind via een organisatie Compassion. En we geven iedere maand, wat is het, €29 of iets dergelijks. Investeren we in een kind die opgroeit in armoede. En dat is een geweldig iets om te doen. Maar om heel eerlijk te zijn, voor mij is het soms makkelijker om te investeren in een kind aan de andere kant van de wereld, dan dat het is om te investeren in iemand die in mijn straat woont. Is het herkenbaar voor iemand? En waar ik vandaag over wil hebben, is het belang om een kerk te bouwen die daadwerkelijk iets betekent in ons zendingsveld in Den Haag. En ik zou je allerlei theologische redenen kunnen geven om te geven aan de kerk. Ik zou kunnen zeggen dat de tienden waren ingevoerd om het werk van het huis van God te bouwen. Dat de profeet Haggai, dat hij profeteerde, dat hij zei van is het tijd voor jullie om in welbetimmerde huizen te wonen terwijl het huis van God in puin ligt. Ik zou kunnen spreken over David die een verlangen had om een huis te bouwen voor God. En God zei nee, je gaat geen huis bouwen voor mij, maar omdat je een huis wilde bouwen voor mij, zal ik een huis bouwen voor jou. Ik zou kunnen praten over teksten waarin de Bijbel zegt laten we geven aan het huis van God, zodat er aan een tempel, zodat er voedsel is in zijn huis, zodat iedereen die binnenkomt in het huis van God gratis een espresso kan drinken, iemand. En dat we geen rekening hoeven te sturen naar alle bezoekers die naar Cedar in Den Haag komen. Maar wat ik eigenlijk veel liever zou willen doen dan je vol stouw met theologische redenen om te geven aan de kerk, is ik zou het liever wat persoonlijker willen maken. En ik zou je eigenlijk willen vertellen waarom ik persoonlijk geef aan de kerk. Als ik vraag aan mensen om te geven, dan wil ik dat je weet dat we zelf ook geven. Dus terwijl Nicola net een collecte ophaalde, stopten wij geld in de collecte. Vorig jaar, dat is niet om op te scheppen, maar gewoon puur om aan te geven dat wij zelf geloven in wat we doen. Toen we vorig jaar €10.000 bij elkaar brachten, kwam €5.000 van ons. En dit jaar zijn we van plan om een flink bedrag te geven, bovenop de 10% wat we geven en wat we daarnaast geven aan kinderen in India of iets dergelijks. Even checken. maar zijn we van plan om te geven, omdat wij enthousiast zijn over het bouwen van het huis van God. En ik doe dat voor een gedeelte uit theologische overtuiging, omdat ik geloof dat het huis waar ik gevoed word, dat God wil dat ik daar, dat er daar een wisselwerking in is, dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Maar voor een gedeelte doe ik het ook omdat ik simpelweg iets wil bouwen, omdat ik ervoor kies om een pionier te zijn. En dat is het eerste punt wat ik wil maken vandaag is, maak geen zorgen, niet ieder punt gaat zo lang duren als dit punt. Maar mijn eerste punt wat ik wil maken is, ik geef omdat ik iets wil bereiken in mijn Jeruzalem. Ik wil iets bereiken in mijn Jeruzalem. En natuurlijk, wat Jeruzalem was voor de apostelen, is Den Haag of jouw woonplaats voor ons vandaag. Jij bent wat mij betreft een apostel in jouw straat. Een uitgezondene op jouw werkplek. Jij bent iemand die geroepen is om een impact te hebben in jouw leven, in jouw omgeving, in jouw familie, om een boodschap te brengen van geloof, hoop en liefde. Geen boodschap van veroordeling. Geen boodschap waar mensen wat een afstand creëert tussen God en mensen. Maar om de afstand die mensen ervaren, die er misschien niet eens is, tussen God en mensen, om die te overbruggen en om mensen te zegenen. Een van de meest gestelde vragen die wij kregen toen wij verhuisden vanaf Amsterdam naar Den Haag om een kerk te beginnen is, waarom een nieuwe kerk? Waarom zou je een nieuwe kerk stichten in een stad waar er al zoveel kerken zijn? En waarom zou je niet werken vanuit de bestaande kerk, maar waarom zou je een nieuwe kerk willen beginnen? Nou, misschien een paar statistieken. We zijn hier in 2013 naartoe verhuisd. Er zijn statistieken uit de CBS van 2010 tot 2013. En de CBS zegt over kerkbezoekers, de inwoners van Den Haag, die minstens één keer per maand een religieuze samenkomst bezoekt. Dus minstens één keer per maand, niet iedere week. Dat is 14% van de bevolking gaat één keer per maand naar een katholieke kerk. Of gaat er minimaal, sommigen gaan er meer heen. Maar ik kan me voorstellen dat veel van hen één, misschien twee keer per maand, 14% in Den Haag gaat naar een katholieke kerk. 3,8% gaat naar een hervormde kerk. En ik meen te denken dat wij daartoe behoren vandaag. Dat dit gezien wordt als een hervormde kerk in de statistieken. 1,3% in Den Haag, sommige gedeelten van Nederland is het natuurlijk iets anders verdeeld. Maar 1,3% van de inwoners van Den Haag gaat minimaal één keer per maand, minimaal één keer per week, zou dat niet geweldig zijn, naar een gereformeerde kerk. 3,9% naar een PKN-kerk. En 14,1% gaat minimaal één keer per maand naar een moskee. En wat dat betekent is dat van inwoners ouder dan 18 jaar, dat 20,1% van de inwoners van Den Haag ongeveer tussen de 4 en de 1, of misschien iets meer, maar tussen de een aantal en 1 keer per maand naar de kerk gaat. En dus als mensen mij vragen, goh, waarom zou je een kerk willen beginnen in Den Haag? Is Den Haag niet verzadigd? Zou ik willen zeggen, nou, volgens mij is er nog wel ruimte voor enige groei in kerkbezoek in Nederland. En ik denk dat als we de statistieken erop na zouden lezen, zouden we kunnen zien dat de gemiddelde leeftijd van kerkbezoekers waarschijnlijk, het is maar een gokje, waarschijnlijk enigszins boven de 30 ligt. Wie van jullie denkt dat dat een veilige aanname is? Iemand? Waarschijnlijk boven de 40. Maar dat de gemiddelde leeftijd van kerkbezoekers van die 20%, dat van jongeren in Den Haag waarschijnlijk het kerkbezoek vele malen lager is. Dus waarom een nieuwe kerk in Den Haag? Omdat wij geloven dat God ons heeft geroepen en dat God ons omdat wij geloven dat iedere persoon anders is, dat er verschillende doelgroepen in Den Haag zijn en dat er ruimte is voor een kerk waar niet-kerkelijke mensen naar de kerk zullen komen en een boodschap zullen horen die zij kunnen begrijpen in hun eigen taal, in hun eigen vocabulaire, met enigszins hip-hop slang eventueel, ik weet niet, maar met moderne muziek in een toegankelijke locatie waar ze zich geaccepteerd zullen voelen, waar ze niet veroordeeld worden, waar iedereen welkom is. Ik geloof dat er ruimte is voor nog zo'n kerk in Den Haag. Is iemand het met me eens? Iemand? En wat wij hebben gemerkt in Amsterdam is dat er behoorlijk veel niet-kerkelijke mensen naar onze kerk kwamen. Het eerste jaar dat wij bestonden hebben we 9 mensen gedoopt in Scheveningen. Het was koud. En ik ben daarna verkouden geworden. Maar goed, anyway. Maar 9 mensen gedoopt in Scheveningen, waarvan er 8 eigenlijk of geen kerkelijke achtergrond hadden of een hele lange tijd niet meer naar de kerk was geweest. En ik denk dat het bijzonder is om te realiseren dat er mensen zijn die bereid zijn om een relatie met God aan te gaan, zolang wij de taal van mensen spreken, zolang we het kunnen uitleggen op een toegankelijke manier, en zolang we niet hier zijn om met de vinger te wijzen van wat er allemaal mis is met de wereld en wat er mis is met de maatschappij, maar zolang we hier zijn om te zegenen. Een van onze motto's is, wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Wij zijn hier niet om subsidie te trekken, wij zijn hier om subsidie te geven. Wij zijn hier niet om te ontvangen, wij zijn hier om te geven. Wij zijn hier niet om te consumeren, wij zijn hier om te produceren. Wij zijn hier om iets te bouwen voor de toekomst. Is iemand hier enthousiast over, iemand? En dus wij willen een kerk zijn waar niet kerkelijk publiek in aanraking komt met een boodschap van Jezus op een begrijpbare, praktische en laten we bidden, humoristische manier. En waar kerkelijke mensen op een vernieuwende manier in aanraking komen met deze boodschap, zodat dit hen op een tastbare manier verandert. Want ik geloof ook dat er mensen zijn die naar een kerk gaan, die geen tastbare verandering meemaken van hun geloof. En wij zijn hier niet om te concurreren met kerken. Wij zijn hier om een zegen te zijn voor kerken. Wij zijn hier om waar we dat kunnen. En ik zeg niet dat we groot genoeg zijn of belangrijk genoeg zijn om iedereen te vertellen hoe het moet. Maar waar we dat kunnen, iets toe te voegen aan deze stad. Dat is ons hart en dat is ons doel. Om mensen te bereiken die ver van God weg zijn. Weet je, Jezus zei, ik ben niet gekomen voor de mensen. Of hij zei, een dokter is er niet voor mensen die gezond zijn. Een dokter is er voor mensen die ziek zijn. Hij zei, daarom ben ik hier ook om voor mensen die verloren zijn. En dat zei hij, omdat religieuze mensen Jezus beschuldigden, omdat hij feestjes gaf, of bij feesten kwam, waar de zondaars kwamen, waar de tollenaars, de landverraders kwamen, waar prostituees kwamen. Dat zijn de feestjes, om eerlijk te zijn, waar Jezus langskwam. En de religieuze mensen die keken ernaar en zeiden, wat is dit voor een geestelijk leider? En Jezus zei, ik ben hier niet gekomen om voor de mensen die gezond zijn. Ik ben niet gekomen voor de religieuze, ik ben hier gekomen voor de niet-religieuze. Jezus was niet religieus. Is het niet bijzonder dat Jezus niet religieus is? En ik weet niet wat je ligt een beetje aan je bijsmaak van religie. Maar wij zijn hier om mensen te helpen om te zien dat Jezus, dat het geloof in Jezus en relatie is met Jezus en geen religie volgens een vast patroon wat gaat over dogmatisch wat je gelooft en wat je doet en dat soort zaken. Dus mijn eerste punt is, ik wil iets bereiken in mijn Jeruzalem. Ik wil een verschil maken, niet in de uiteinden van de wereld. Jezus zei tegen ons, begin met je Jeruzalem. En weet je, het is veel ingewikkelder om een getuige te zijn van God in je eigen omgeving, dan het is aan het einde van de wereld. In Lorette Mar kon ik binnenkomen als een of andere christelijke rapper. Dat is niet heel geloofwaardig, maar goed. In ieder geval als een of andere christelijke jongen die voor God leefde. Maar het maakt niet uit wat ik thuis deed. Want mensen zouden nooit eens meemaken van wat ik thuis deed. En wat het interessante is ik denk dat een van onze sprekers in onze kerk, die zei ooit eens, het is niet belangrijk om ongelooflijk te zijn. Het is veel essentiëler om geloofwaardig te zijn. En dat is de reden waarom we als kerk praten over praktische dingen. Waarom we praten over je werk, waarom we praten over je relaties, waarom we praten over financiën. Waarom? Omdat als je bankrekening roder is dan de SP, en dan de tomaat van de SP, als je relaties constant op de klippen loopt en je valt constant in dezelfde valkuilen, als je werk en als er geen progressie is in je carrière of in je werk, hoe moeilijk is het dan om tegen mensen te zeggen, weet je, als je de God dient die ik dien, dan zul je een geweldig leven hebben. En dus wat we willen is, we willen mensen helpen om een gezond leven te leven en om vervolgens niet zozeer vanwege de boodschap, maar vanwege de relatie die we hebben met God en vanwege wat God doet in ons leven, de praktische principes die we leren uit de Bijbel, om mensen uit te nodigen om deel te nemen aan dezelfde gezonde principes. En dat helpt ons om een getuige te zijn in Jeruzalem. Het tweede punt is, ik wil een huis bouwen dat God eer geeft. Ik wil een huis bouwen wat God eer geeft. Jesaja 60 vers 13, daar staat de luister, wat betekent de heerlijkheid van Libanon. Hij had het hier over het volk van God. Je zou kunnen zeggen het huis van God. Dit was een profetie, een toekomstvoorspelling, wat niet uit is gekomen in het Oude Testament. Er staat de luister, de heerlijkheid van Libanon zou naar je toe komen. En hij heeft het hier over bomen, om het huis van God te bouwen. De cypres, de plataan en de dennenbomen tezamen. Sommige vertalingen zeggen de kerstballen. Letterlijk, moet je opzoeken. De kerstballen zou naar je toe komen. Om de plaats van mijn heiligdom aanzien te geven. En ik zal de plaats van mijn voeten verheerlijken. Dit is God die nu praat over zijn huis. Hij zei, ik zal de plek van mijn voeten, mijn tempel, de plek waar mensen naartoe zullen komen om het huis van God op te bouwen, ik zal die plek verheerlijken. En mijn doel is het dus om een heerlijke, een glorieuze plaats te bouwen waar Gods naam verheerlijkt wordt. En dat is een van de redenen waarom wij als kerk proberen om lef te tonen, om niet terughoudend te zijn, om locaties, zoals wat Nicolien had verteld, is dat we vanaf februari gaan we op vaste basis naar het Diligentia Theater in Lange Voorhout. Een van de redenen waarom we dat doen is omdat we geloven dat het tijd is dat de kerk uitblinkt in deze maatschappij. Dat het tijd is om een huis te bouwen wat God eer geeft. En dat zit niet alleen maar in uiterlijkheden, ik begrijp het niet verkeerd. Maar ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om op een plek te zijn waar we toegankelijk zijn. Een plek te zijn waar de locatie geen belemmering is om naar de kerk te komen. Is iemand hier enthousiast over? Dus wij willen een plek bouwen die God, die de plek van Gods voeten verheerlijkt. Dat uitzicht in de manier waarop we aandacht besteden aan de aankleding van deze dienst. Dat uitzicht in de manier waarop ik probeer mijn preken vorm te geven. Dat uitzicht in de locatie waarop we kerkdiensten organiseren. Nou, dat heb je net gehoord. Dat uitzicht in de manier waarop we om willen gaan met elkaar. En dat uitzicht ook in de manier waarop ik vandaag mijn haar heb gekamd. Hopelijk. Maar in ieder geval, we proberen een plek te creëren die God eer geeft. En we proberen iets te bouwen waar we trots op kunnen zijn. Waarvan we kunnen zeggen, weet je wat, ik vind het geweldig om mijn vrienden mee te nemen. Want dit is niet een plek waar ik me voor schaam. Dit is een plek waar ik trots op ben. Kan ik je één ding vertellen? Ik ben christelijk opgevoed. Maar één ding waar ik me altijd voor schaamde was dat ik een christen was. Is het niet bizar? Hetgene wat het meest kostbare wat mij was overgedragen in mijn mening en mijn opvoeding, dat hetgene was waar ik me voor schaamde. En weet je waarom? Omdat de reputatie van het christendom op een of andere manier zo shabby is geworden. Omdat er zo'n armoede om me heen hangt. Omdat het zo, weet je, wij kwamen samen in een soort van aftandse aula in een school ergens ver weg gestopt in de rand van Arnhem. Ik ben in Arnhem opgegroeid en om eerlijk te zijn, ik zou nooit mijn vrienden hebben uitgenodigd naar onze kerk. Onze jeugddiensten waren niet om aan te zien en niet om aan te horen. En ik had zoiets van, my goodness, weet je wel, ik schaam me niet voor mijn geloof, maar ik schaam me voor de context waarin ik mijn geloof beleef. En de reden waarom veel christenen zich schamen voor hun geloof, is niet zozeer vanwege wat ze geloven. Maar anders zou je niet geloven, maar vanwege de context. En Paulus zei, ik schaam me niet voor het evangelie, want de evangelie is de kracht tot redding. Maar het probleem is, veel mensen schamen ons niet voor het evangelie, want het evangelie is goed nieuws. Maar we schamen ons voor de context waarin het evangelie soms gebracht wordt. En wij willen een context scheppen waar we trots op kunnen zijn. Er zijn genoeg dingen in de Bijbel die misschien een stap zijn, of misschien ingewikkeld zijn om te begrijpen. Dus laten we waar zijn naar de Bijbel, laten we spreken wat de Bijbel zegt. Laten we de boodschap van geloof, hoop en liefde op een goede manier vertegenwoordigen. Maar laten we niet onnodige struikelblokken neerzetten. Zodat mensen ook nog eens een keertje naar binnen komen en moeten struikelen over de drempel. Voordat ze binnenkomen en moeten struikelen over onze boodschap. Snap je wat ik probeer te zeggen? Dus laten we ervoor zorgen dat we alle drempels wegnemen. Dat de enige drempel die mensen ervaren is de boodschap van Jezus en zijn leven. En laten we ervoor zorgen dat mensen hem kunnen beoordelen op wie hij werkelijk was. En ik denk dat je maar over het leven van Jezus twee conclusies kan trekken. Dat Jezus was of God, of hij was krankzinnig. Omdat hij zei, ik ben God. En heel veel mensen zeggen, ja, maar Jezus is een geweldige leraar. Nou, dit is een geweldige leraar die zei, ik ben God. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus kon geen geweldige leraar zijn. Jezus was, in de woorden van C.S. Lewis, de schrijver van de Narnia boeken. Wie van jullie heeft de films, The Chronicle of the Narnia, is gezien. C.S. Lewis zei, Jezus was of God, of hij was krankzinnig. Er is geen ruimte ertussenin. En ik wil dat mensen, wanneer ze naar de kerk komen, zich een beeld kunnen vormen over Jezus en niet zich een beeld hoeven te vormen van alle andere struikelblokken en andere protesten en andere offensieve of beledigende dingen die we creëren voor mensen. Want ik denk dat de beslissing die mensen moeten maken over Jezus superweg te belangrijk is. Ik wil dat we alle afleidingen weghalen, dat we het, hier komt een vies woord voor religieuze mensen, dat we het zo makkelijk mogelijk maken voor mensen om naar de kerk te komen. Dat we het zo prettig mogelijk maken voor mensen om naar de kerk te komen. Dat we het zo comfortabel mogelijk maken voor mensen om naar de kerk te komen. Dat we ze koffie schenken die goed is, zodat ze niet hoeven te zeggen, ik kom nooit meer terug naar C3, want de koffie is gewoon crappy. Okay? Dat in ieder geval dat er een reden om te komen is, dat de koffie goed is. Of misschien dat er een reden om te komen is, omdat hier knappe single meiden zijn. Het maakt me niet uit, wat het ook is, om te komen. Als we een reden kunnen creëren om te komen, dan creëren we die. Okay? Is iemand, Jan, zijn er single mannen die enthousiast over zijn? Iemand? Nou, het huis van God in het Oude Testament is een afspiegeling van de kerk in het Nieuwe Testament. Dit is niet waar iedereen het over eens is, overigens. Er zijn veel mensen die zeggen, veel christelijke mensen zeggen, nee, de tempel, de synagoge, de tempel van God, het huis van God is niet langer meer het huis van God, het is niet langer de kerk. Nou, kan ik je twee teksten geven die gewoon simpelweg heel erg duidelijk aangeven dat wij als kerk het huis van God zijn op een nieuwtestamentische manier. Efeze 2, vers 19 tot en met 22. Efeziërs, je kan het opzoeken, maar ik heb het hier voor je op het scherm. Daar schrijft Paulus: zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Jezus Christus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele, wat? Het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dan laat ik het voor je in de Nieuwe Lucasvertaling voorlezen. Wat hier staat is dat wij samen vormen het huis van God. De gelovigen van God vormen, die samenkomen, vormen het huis van God, de tempel van God, de nieuwe interpretatie van de tempel in het Oude Testament. Zie je wat hier staat? Zo interessant. En wat ik zo interessant vind is dat het beeld van stenen, ik bedoel, stenen zitten niet los, zeg maar, in een muur, toch? De laatste, ik weet niet hoe jouw huis in elkaar zit, maar toen wij ons huis kochten, hadden we een bouwkundige adviseur die even checkte of alle stenen nog steeds recht op een plek zaten. En stenen verhuizen niet. Mensen verhuizen, stenen verhuizen. Oké, dat is diepgaand. En dus die stenen zijn samengevoegd om een huis van God te worden. En hoe functioneel is de muur als drie stenen missen? Als drie stenen op een koude winterdag besluiten om even naar een ander huis te gaan. Dat is een lastige dag, omdat de hele functie van zo'n muur, even een verschillende functie, maar een van de functies van de muur is om de kou buiten te houden. Is iemand het met me eens? Iemand in deze koude herfstdagen? En heel veel mensen snappen niet dat we samengevoegd worden tot één geheel. Dat de cement van de liefde van Jezus genoeg is om ons samen te voegen, om relationele oncomfortabele momenten te overbruggen, omdat we zeggen, wij zijn hier geroepen om samen een woonplaats te zijn voor de aanwezigheid van God. Niet alleen ik ben een tempel van God, maar wij zijn samen de tempel, het huis van God. En dat is voor mij een theologische reden om mijn eerste van mijn inkomsten, mijn eerste en beste te brengen naar de plek waar ik gevoed word, het huis van God. Het huis van God is niet iets waar we naar kijken via internet, of niet iets waar we, niet iets universeels. Ik geloof wel eens iets als de universele kerk, maar ik geloof in, hier zie je heel erg duidelijk dat we een lokaal huis zijn, dat wij geen gasten zijn, we zijn geen bezoekers, maar wij zijn burgers, huisgenoten. Nou, weet je wel, Ruud heeft huisgenoten. Wie van jullie heeft huisgenoten? Iemand? Ik heb huisgenoten. Ik heb twee huisgenoten. Eén, elke is getrouwd. Maar je verwacht van je huisgenoten dat ze verantwoordelijkheid nemen, toch? Ja. En elke is net langer dan één jaar getrouwd. Hij heeft nog wat te leren, dames en heren. Bid voor hem. We gaan verder. 1 Petrus 4, 2 vers 4 tot en met 5. De komende 5 tot 10 minuten gaan we afronden. Wie gelooft mij? Iemand? Niemand. 1 Petrus 2, vers 4 tot en met 5. Daar staat er, voeg u bij hem. Voeg is, volgens mij, ik heb zelf twee linkerhanden. Gisteren heb ik een dimmer in mijn huis geïnstalleerd. En dat was al een frustrerend proces. Maar goed, anyway. Voegen, dat klinkt mij als een bouwkundige term. Voegen. Samen, weet je wel. Voegen. Oké. Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar de God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Dan hebben we het over Jezus. Vers 5. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Hallo pioniers. Om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Het is niet bijzonder wat hier staat. Voeg je bij hem als levende stenen om samen een geestelijke tempel te bouwen. Het huis dat we bouwen is niet per definitie een fysieke tempel, maar het is zeker een geestelijke tempel. Wanneer we samenkomen, ons samen voegen, wanneer we een beslissing maken om zondag naar de kerk te gaan, wanneer we een beslissing maken om God een prioriteit te maken, wanneer we beslissen om naar connectgroep te gaan, wanneer we beslissen om aan God te blijven geven. Kan ik je één ding zeggen, als je mijn fiets wil stelen, dan moet je zondagochtend hier in de straat zijn, want dan, weet je wel, dat is de plek om hem te stelen, want iedere zondagochtend is mijn fiets of mijn auto, maar goed, vandaag ben ik met de fiets, hier te vinden. Omdat ik heb een beslissing gemaakt, niet omdat ik de voorganger ben, maar al jarenlang geleden in mijn leven, gezegend of niet gezegend, al voel ik me bemoedigd of ontmoedigd, al voel ik me gezond of ziek, al ben ik gezegend of vervloekt, ik heb een keuze gemaakt om zondag naar het huis van God te gaan, om God het eerste te geven van mijn week, het beste van mijn week, en om daar simpelweg een prioriteit van te maken. Anyway, het huis van God zal alleen uitblinken als de mensen die in de kerk zitten uitblinken. Gangstervertaling, het huis van God zal alleen shinen als alleen de mensen in het huis shinen. Iemand? Het huis van God zal alleen maar schitteren als de mensen die de levende stenen beginnen te schitteren. Ik vind het zo belangrijk om te zien dat wanneer wij Gods huis bouwen, dat we ons leven bouwen. Dat de visie van dit huis, de visie van de kerk er is om ervoor te zorgen dat iedereen in de kerk tot bloei komt en een potentieel kan bereiken en kan meemaken dat ze gebruikt worden door God. Niet als passieve stenen, maar als levende stenen. Om samengevoegd te zijn tot iets waarvan we gevoel hebben, het geheel is groter dan de som van de delen. Waar we het gevoel hebben dat er hier iets ontstaat wat we niet in ons eentje hadden kunnen doen. Kan ik tegen je zeggen, Nicola en ik zouden nooit kunnen doen wat we nu doen zonder de steun van mensen in onze kerk. En het is belangrijk om te realiseren dat we waarschijnlijk over een paar jaar, jij zou terugkijken als je deel bent van deze kerk en zou kunnen zeggen, ik kan niet doen wat ik vandaag de dag doe zonder steun van deze kerk. Ik kan je zeggen, in mijn privéleven is mijn leven er beter op geworden door de tijd die ik heb geïnvesteerd in de kerk. Ik heb een bedrijf. Ik kan je zeggen, mijn zakelijke instinct is gegroeid binnen het huis van God. Ik heb jarenlang financieel gegeven aan de kerk. Maar ik kan je zeggen, ik ben er niet slechter op dan mijn vrienden die geen geld geven aan de kerk. Kan ik dat zeggen? God heeft mij nooit in de steek gelaten. En onze visie is niet zodat jij gebukt zou gaan. Ik ben een steen en alle last van het huis weegt zwaar op mij. Langs moeten lopen. Ik ben een levend offer voor God. Wat het zwaarst om God te dienen. Deze week heb ik 2 uur gebeden per dag. Ik ben zondag naar de kerk gegaan. Wat een vreselijke tijd heb ik. Maar glorie aan God. Gezegend zijn God de Allerhoge. Want hoe lager ik... Nee. Ik geloof dat als jij uitblinkt, dat het huis van God uitblinkt. Kan ik je een Bijbelse referentie geven voor deze tekst? Iemand? Jesaja 60, vers 1 tot en met 2. Een van de elementen van de visie van onze kerk. We gaan richting het einde. Er staat, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van God gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, donkere wolken de volken. Dus de volken zullen bedekt worden door donkere wolken. Maar over jullie zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Gods heerlijkheid zal gezien worden op jouw leven, wanneer jij niet langer gebukt gaat onder jouw omstandigheden, maar wanneer jij, wat staat er? Opstaat en verlicht wordt, omdat de heerlijkheid van God schijnt op jouw leven. Rihanna heeft gelijk, jij blinkt uit als een diamant, maar het is belangrijk om te realiseren dat het Gods licht is dat zal schijnen op je leven. Psalm 92, vers 13. De rechtvaardigen groeien op als een palm, de ceder, een boom van Libanon, als een ceder van Libanon reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer, in de voorhoven van onze God, groeien ze op. Kan ik je zeggen, wanneer je geplant bent in het huis van God, zul je tot bloei komen en zul je niet verdorren. Ik geloof daar heilig in, dat de kerk er is om ons tot bloei te zien komen, om ons potentieel uit ons te zien komen, om ons potentieel te benutten, om groter te worden in denken, om groter te worden in houding, om groter te worden in ons geloof, om groter te worden in alle gebieden van ons leven, zodat Gods heerlijkheid over ons gezien kan worden, terwijl wij opstaan en durven zichtbaar te zijn, en ons niet ergens hoeven te verschuilen in een aula van een KGL-gebouw, dus God, dat is mijn persoonlijke, wij zaten in een KGL-schoolgebouw, ergens weggestopt, weg van de maatschappij. En terwijl we God aanbaden op zondagochtend, dacht ik van, oh, ik hoop niet dat iemand van mijn vrienden ziet dat ik hier vandaag ben. Laat ik je zeggen, ik hoop dat we een kerk bouwen waar mensen zeggen, oh, ik hoop dat mijn vrienden me hier zien deze week. Ik hoop derde punt, laatste punt. Dus het eerste punt is, ik wil een impact hebben in mijn Jeruzalem. Tweede punt is, ik wil een huis bouwen dat God eer geeft. Derde punt is, ik wil dat anderen in de kerk hun kracht vinden. Als ik om me heen kijk, zie ik mensen die al na 2 jaar kerk zijn, er beter bij staan dan ze 2 jaar geleden erbij stonden. Niet alleen op het gebied van uiterlijk, maar voor sommige van jullie heeft dat zeker een impact gehad. Maar ik zie mensen die meer zelfvertrouwen hebben. Ik zie mensen die simpelweg meer zelfvertrouwen hebben op hun werk. We hebben gehoord van getuigenissen van mensen die een baan hebben gekregen. En recentelijk hoorden we van een getuigenis die we een paar maanden geleden hebben gedeeld. Iemand die op een wonderbaarlijke manier werk krijgt, dat een contract verlengd is. Dat is iets wat bijzonder is om dankbaar voor te zijn. Ik zie mensen die opgroeien, leiders die opstaan, mensen die connectgroepen leiden. Ik hoef niet alle namen te noemen, want ik ga zeker mensen vergeten. Maar ik zie zoveel mensen die al langer naar de kerk komen, waarvan ik zou kunnen zeggen, man, het gaat beter met je dan het daarvoor ging. Als ik nadenk over Michiel bijvoorbeeld die hier zit, Ruud die in 1 jaar de Bijbel had uitgelezen, Arjan zit er ergens achterin. Ik kan maar bezig blijven. Tom Cruise, dat is de echte naam. Tom Cruise. En ik zie gewoon gasten waarvan ik denk van, het gaat beter met hen, omdat ze in de kerk zitten in plaats van dat ze niet in de kerk zaten. En ik zou nog zoveel meer van jullie kunnen opnoemen, maar ons doel is dat jouw leven er beter van wordt, dat jou tot bloei komt, dat mensen die we uitnodigen, nieuwe mensen die binnenkomen, dat ze er niet slechter aan toe zijn, maar dat ze er beter aan toe zijn. Is iemand die enthousiast over? Iemand? Dus onze visie, en dat heb ik verwerkt met 3 punten, is om mensen te bereiken, te bouwen en te bekrachtigen. Ik wil mijn Jeruzalem, mijn Den Haag bereiken. Ik wil een huis bouwen wat God eer geeft. En ik wil dat mensen hun kracht vinden. Onze visie als kerk is om mensen te bereiken, te bouwen en te bekrachtigen met de boodschap van geloof, hoop en liefde. Zag je hoe slik we dat in elkaar hebben neergezet vandaag? En dat is simpelweg onze visie. Wij willen dat mensen er beter van worden. Wij willen dat mensen een groter leven gaan leven vanwege wat God doet in de kerk. En in ons leven. Daar ben ik enthousiast over. En weet je, dat is de visie die wij willen pionieren. En de meeste van jullie die als vast onderdeel komen naar de kerk, zullen hier niet komen vanwege wat we nu zijn. Sommige van jullie zullen zeggen, ik ben heel happy met waar we nu zijn. En ik ben heel erg blij met het onderwijs wat ik ontvang. Sommige van jullie. En de aanbidding en de liefde en het gevoel en de gezelligheid. En dus dat is fantastisch. Als je hier bent vandaag omdat je vandaag of de afgelopen maanden iets hebt aan de kerk, is het geweldig. Maar sommige van jullie die komen naar de kerk omdat je voelt dat er iets meer in zit. Dat je voelt dat God iets aan het doen is. En ik had een tekst, volgens mij hebben we hem niet op het scherm staan. Maar Jesaja 43, vers 18 en 19. Daar staat iets in de trant van dat God zegt, ik zal een rivier laten stromen in de woestijn. Een weg banen in de wildernis. In een woestenij. En dan zegt hij, het is al aan het ontkiemen. Heb je het nog niet gemerkt? En dat is iets wat onze kerk kenmerkt. Dus wij willen als kerk een pionier in de kerk zijn. Wij willen zien wat God aan het doen is achter de schermen. Wij willen bezig zijn met de kleine mogelijkheden die God ons, die God aan het geven is, zonder dat we het zien. Wij willen een leven van lef hebben. Wij willen uitstappen in geloof. Wij willen niet leven in angst, maar we willen leven in geloof. En een van de dingen die ik je zou willen aanmoedigen, en we hebben pionierskaartjes, die kun je, waarschijnlijk heb ik vorige week al gekregen, maar je kan als we zo meteen naar buiten gaan, kun je die ontvangen, waar we iedere week een beslissing kunnen maken. De eerste week willen we een beslissing maken om God te eren met het eerste en beste van onze inkomsten. De tweede week willen we een beslissing maken om dat gedeelte, om dat te geven aan onze kerk. En als je naar een andere kerk gaat, zou ik willen uitnodigen om dat te doen naar jouw kerk. Maar we willen God eren met het beste wat we hebben in ons huis. Volgende week willen we je uitdagen om groter te gaan denken in je leven. En over 2 weken, dan wil ik dat je over bidt. Ik weet niet dat een spontaan moment is, zodat we je spontaan kunnen manipuleren. Ik wil dat je zelf nadenkt wat jij kan doen. Maar willen we je vragen om naast je tiende, naast je normale giften, in de komende jaar vanaf oktober tot aan oktober een toezegging te doen aan God. En om te zeggen, God, dit komende jaar wil ik in geloof staan, of misschien ik wil plannen maken om dit bedrag te geven aan u. Geweldig is, het is belastingaftrekbaar, maar daar gaat het niet om. Okay? Maar het helpt. Maar ik denk dat het goed is om te realiseren dat willen we gaan doen de komende paar weken. Vandaag wil ik simpelweg dat je erover nadenkt. Heb ik een beslissing gemaakt om mijn huis mijn kerk te maken? Om niet een gast te zijn in mijn kerk, maar om een bewoner te zijn van mijn kerk. Om verantwoordelijkheid te nemen en om God te eren. Met het eerste en beste van mijn inkomsten op een consistente wijze. Dat is de boodschap van vandaag. Dat is de kerk die we willen bouwen. Een kerk van geloof, hoop en liefde. Een kerk van genade. En een kerk waar God goed is. Wie gelooft dat? Iemand?